Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio en dello Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar wij samen kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag zullen we vooral stilstaan bij de apostolische reis van Paus Franciscus naar het eiland Malta. Het is namelijk zo dat de paus van 2 tot en met 3 april naar Malta is afgereisd voor een kort apostolisch bezoek. We zullen daar uitgebreid bij stilstaan. Alvorens we dat gaan doen, gaan we eerst even binnen in het apostolische paleis en kijken we nog naar de audiënties die de paus heeft verleend in de dag vlak voor zijn vertrek. Zo zien we dat Paus Franciscus op vrijdag 1 april de leden van de Fondazione Italiana Autismo heeft ontvangen bij gelegenheid van het vieren van de Werelddag voor bewustwording rond autisme. Ook de heer Andrzej Duda, de president van de Republiek van Polen, samen met zijn gevolg. De paus ontving kardinaal Antonio Cañizares de Overa, de aartsbisschop van Valencia in Spanje. Tevens werd een audiëntie verleend aan pater Frederik Fornos, internationaal directeur van het Wereldgebedsnetwerk van de paus. En ging de heilige vader ook in gesprek met een delegatie van de inheemse bevolking van Canada. En vandaag willen we dus vooral stilstaan bij het bezoek van Paus Franciscus aan Malta. De apostolische reis naar die plaats die onlosmakelijk verbonden is ook met de heilige Paulus. Een blitsbezoek, het is dan ook vlak bij de deur. Want het is amper 80 kilometer, als we het even uitrekenen, 80 kilometer ten zuiden van Sicilië, dat men het eiland reeds kan vinden, uiteraard in de Middellandse Zee. De Republiek van Malta is dus eigenlijk een archipel in de Middellandse Zee. Het eiland maakt deel uit van de Europese Unie en kan geografisch gezien als een onderdeel van Zuid-Europa gerekend worden. De officiële talen zijn Maltees en Engels en zowat 66% van de bevolking spreekt ook vloeiend Italiaans. Als we kijken naar de geschiedenis van Malta, dan zien we dat het eiland eigenlijk bewoond is sinds ongeveer 5900 voor Christus. De ligging in het centrum van de Middellandse Zee heeft het land van oudsher een groot strategisch belang gegeven als een uitvalsbasis voor scheepsbouw en marine, en een opeenvolging van machten heeft de eilanden betwist en bestuurd, waaronder de Feniciërs, de Carthagers, de Romeinen, de Grieken, de Arabieren, de Noormannen, Aragonezen, de Johannietenridders, Orde van Malta, Fransen en Britten. De meeste van deze buitenlandse invloeden hebben wel op een of andere manier een stempel gedrukt op de oude cultuur van het land. Met een bevolking van ongeveer 516.000 op een oppervlakte van 316 vierkante kilometer is Malta qua oppervlakte het 10e kleinste land ter wereld en het 4e dichtstbevolkte soevereine land. De hoofdstad is Valletta, dat met 0,61 vierkante kilometer de kleinste nationale hoofdstad van de Europese Unie is. In 1813 werd Malta een Britse kolonie. Die diende als tussenstation voor schepen en als hoofdkwartier voor de Britse Middellandse Zeevloot. Het werd tijdens de Tweede Wereldoorlog belegerd en was een belangrijke geallieerde basis voor operaties in Noord-Afrika en het Middellandse Zeegebied. Het Britse parlement nam in 1964 de Malta Independence Act aan, waardoor Malta onafhankelijk werd van het Verenigd Koninkrijk als de staat Malta, met Elisabeth II als koningin. Het land werd echter een republiek in 1974. Het is sinds zijn onafhankelijkheid lid van het gemenebest van naties en de Verenigde Naties en trad in 2004 toe tot de Europese Unie. In 2008 werd het ook onderdeel van de monetaire unie van de eurozone. De christenen die leven al sinds het begin van het christendom op Malta. Onder de Arabische heerschappij echter was het overwegend islamitisch, waarbij het christendom werd getolereerd. De moslimoverheersing eindigde met de Normandische invasie van Malta in 1091. Vandaag de dag is het katholicisme de staatsgodsdienst, maar de grondwet van Malta garandeert vrijheid van geweten en godsdienst. Het is ook een zeer geliefde toeristische locatie en ook interessant om te weten, het is het land met het meeste kerken per vierkante kilometer. Dus als u ooit naar Malta zou afreizen, dan moet u zeker geen zorgen hebben om een kerk te kunnen vinden om naar de Heilige Mis te gaan. Een blitzbezoek dus aan het eiland dat niet heel ver weg ligt van Italië. Het Vaticaan kondigde aan dat de Heilige Vader, voordat hij naar de luchthaven ging, een ontmoeting heeft gehad met een groep Oekraïense vluchtelingen die in Rome verblijven. Het is het eerste van de interacties van de paus met migranten en vluchtelingen dat weekend, maar, zoals naar verwachting ook al, was dat een beetje het centrale thema van zijn tweedaagse reis. Heeft natuurlijk ook te maken met de ligging van Malta in de Middellandse Zee. En de Middellandse Zee is jammer genoeg als het ware een soort van kerkhof geworden van migranten en vluchtelingen die zoeken naar een beter leven. Een problematiek waar Paus Franciscus blijvend in zijn pontificaat aandacht heeft voor gevraagd. Een opvallend iets wat ook in de mainstream media naar boven is gekomen, dat is dat Paus Franciscus niet in staat was, voor de eerste keer, om zelf aan boord te gaan met de trap van het vliegtuig, maar wel een lift diende te gebruiken. Het heeft te maken met een aandoening die hij heeft in de knieën en ook te maken met de zenuwen. Een pijnlijke aandoening waardoor hij dus zelf niet in staat was om aan boord te gaan van het vliegtuig op zelfstandige basis. Maar gelukkig is er de mogelijkheid om dat dus met een lift wel mogelijk te maken. Dat was ook een beeld dat we hebben gezien gedurende de hele apostolische reis, dat de paus regelmatig bleef zitten, ook bij begroetingen waar hij normaal gezien zou rechtstaan. Dat natuurlijk omwille van die pijnlijke aandoening. Aan boord van het vliegtuig heeft hij uiteraard de journalisten die met hem zijn meegereisd begroet, maar heeft zijn commentaar op de reis eerder kort gehouden, ook omwille van het feit dat de reis zelf kort was. Verder heeft hij wel ook meegegeven en dat ook bevestigd op het moment dat hij terugkeerde van Malta, dat een reis naar Kiev, naar Oekraïne zelf, op de agenda staat. Dat hij daarvoor open staat en dat er wordt gekeken of het mogelijk zou kunnen zijn. Na een vlucht van ongeveer 1,5 uur landde de paus in Malta om 10 uur, waar hij opnieuw de lift gebruikte om naar beneden te komen. De paus werd op het tarmac opgewacht door de president van Malta, dat is George Vella, en zijn vrouw, en kreeg bloemen aangeboden door 2 kinderen als een teken van verwelkoming. Vervolgens werd hij begroet door de premier van Malta, Robert Abella, die paus Franciscus afgelopen oktober in het Vaticaan nog heeft gezien. Vervolgens begaven de paus en de president zich naar de presidentiële lounge van de luchthaven, waar ze ongeveer 1 kwartiertje de mogelijkheid hadden om elkaar even te spreken. Vervolgens is de paus in de wagen gestapt richting het paleis van de grootmeester in Valletta, waar ook het, de ambtswoning van de president is gevestigd, voor een ontmoeting met de leiders van de burgerlijke overheid en het diplomatieke korps, zoals dat gebruikelijk is bij een apostolisch bezoek. Uiteraard dus bezoek aan de president en aan de premier, want dat stond ook zeker op het programma. En dan die ontmoeting met het korps diplomatiek en de burgerlijke autoriteiten. Het paleis van de grootmeester trouwens, dat is uiteraard een verwijzing naar de orde van Malta, die gedurende vele jaren zijn uitvalsbasis uiteraard op het eiland heeft gekend. We gaan luisteren naar de toespraak van paus Franciscus. We doen dat integraal. De reden is omdat bij een apostolisch bezoek zo'n toespraak, die meestal ook wel wat langer duurt, de toon zet voor de rest van het bezoek. Het geeft een idee van wat paus Franciscus eigenlijk wil meegeven aan zij die de macht hebben natuurlijk. De president, de regering en alle belangrijke vertegenwoordigers zijn daaraan bezig. Het is het moment om een stempel te drukken, ook als regeringsleider moet je dat ook zo zien, want paus Franciscus is niet alleen de leider van alle katholieken en van de katholieke kerk, hij is ook het staatshoofd van Vaticaanstad. En in die zin heeft hij dus ook een diplomatieke boodschap te brengen. En die wordt meestal gegeven in die toespraak wanneer hij de autoriteiten toespreekt. We gaan luisteren naar de Heilige Vader en u krijgt uiteraard een vertaling.
Signor Presidente della Repubblica, membri del governo e del corpo diplomatico, distinte autorità religiose e civili, insigni rappresentanti della società e del mondo della cultura, signore e signori, vi saluto cordialmente.
Ik groet u hartelijk en dank de president voor zijn vriendelijke woorden aan mijn adres. Namens alle burgers. Uw voorouders verleenden gastvrijheid aan de apostel Paulus op zijn weg naar Rome en behandelden hem en zijn medereizigers met zeldzame menselijkheid. Nu, komende uit Rome, ervaar ook ik het warme welkom van de Maltezen, een schat in het land die van generatie op generatie is doorgegeven. Door zijn ligging kan Malta worden omschreven als het hart van de Middellandse Zee. Maar niet alleen vanwege de ligging. De verweving van historische gebeurtenissen en de ontmoeting van volkeren hebben deze eilanden millennia lang tot een centrum van vitaliteit en cultuur, van spiritualiteit en schoonheid gemaakt. Een kruispunt dat invloeden uit vele delen heeft weten te verwelkomen en te harmoniseren. Deze verscheidenheid van invloeden doet denken aan de verscheidenheid van de winden die het land kenmerkt. Het is geen toeval dat in oude cartografische voorstellingen van de Middellandse Zee de windroos vaak in de buurt van het eiland Malta te vinden was. En ik zou het beeld van de windroos, die de luchtstromen volgens de 4 windstreken positioneert, willen ontlenen om 4 invloeden te schetsen die van wezenlijk belang zijn voor het sociale en politieke leven van dit land. Het is overwegend uit het noordwesten dat De windstromen over de Maltese eilanden waaien. Het noorden doet denken aan Europa, met name aan het huis van de Europese Unie, dat zo is gebouwd dat er een grote familie kan wonen, verenigd in het bewaren van de vrede. Eenheid en vrede zijn de geschenken waar het Maltese volk God om vraagt telkens wanneer ze het volkslied zingen. Het gebed van Dunkaram Psaila luidt: schenk almachtige God wijsheid en barmhartigheid aan hen die regeren, gezondheid aan hen die werken en verzeker het Maltese volk van eenheid en vrede. Vrede volgt op eenheid en vloeit daaruit voort. Dat herinnert aan het belang om samen te werken, om cohesie boven verdeeldheid te stellen, om de gedeelde wortels en waarden te versterken die het unieke karakter van de Maltese samenleving hebben gesmeed. Maar om een goede sociale coexistentie te verzekeren, is het niet voldoende het saamhorigheidsgevoel te consolideren. De grondslagen van het gemeenschappelijk leven, gebaseerd op recht en wettigheid, moeten worden versterkt. Eerlijkheid, rechtvaardigheid, plichtbesef en transparantie zijn essentiële pijlers van een burgerlijk ontwikkelde samenleving. De verbintenis om een einde te maken aan illegaliteit en corruptie moet daarom even sterk zijn als de wind die uit het noorden waait en de kusten van het land schoonveegt. En mogen wettigheid en doorzichtigheid altijd worden gecultiveerd, want zij maken het mogelijk misdadigers en criminelen weg te nemen die gemeen hebben dat ze niet in het daglicht optreden. Het Europese huis, dat zich inzet voor de bevordering van de waarden van de rechtvaardigheid en sociale gelijkheid, staat ook in de voorhoede van de bescherming van het ruimere huis van de schepping. De omgeving waarin wij leven is een geschenk van de hemel, zoals het volkslied nog steeds erkent, en God vraagt om te kijken naar de schoonheid van deze aarde, een moeder getooid met het hoogste licht. Waarlijk, in Malta, waar de helderheid van het landschap de moeilijkheden verlicht, verschijnt de schepping als het geschenk dat, te midden van de beproevingen van de geschiedenis en het leven, ons herinnert aan de schoonheid van het bewonen van de aarde. Het moet dus worden behoed voor vraatzucht, geldzucht en bouwzucht, die niet alleen het landschap, maar ook de toekomst in gevaar brengt. Anderzijds bereiden milieubescherming en sociale rechtvaardigheid de toekomst voor en zijn zij uitstekende manieren om jongeren voor goede politiek te interesseren en hen te behoeden voor de verleidingen van desinteresse en afzijdigheid. De wind uit het noorden mengt zich vaak met de wind uit het westen. Dit Europese land en vooral zijn jeugd deelt de westerse levensstijl en denkwijze. Dit brengt grote voordelen met zich mee. Ik denk bijvoorbeeld aan de waarden van vrijheid en democratie, maar ook risico's waartegen gewaakt moet worden, opdat de zucht naar vooruitgang niet leidt tot onthechting van de eigen wortels. Malta is een prachtig laboratorium van organische ontwikkeling, waar vooruitgang niet betekent dat de wortels uit het verleden worden weggesneden in naam van een valse welvaart die wordt gedicteerd door winstbejag, door de behoeften die door het consumentisme worden teweeggebracht en door het recht om elk recht te hebben. Voor een gezonde ontwikkeling is het van belang het geheugen te koesteren en op respectvolle wijze de harmonie tussen de generaties te weven, zonder ons te laten opslokken door kunstmatige homologaties en ideologische kolonisaties, die zich bijvoorbeeld vaak voordoen op het gebied van het leven, het beginsel van het leven. Dit zijn ideologische kolonisaties die ingaan tegen het recht op leven vanaf het moment van de conceptie. De grondslag van een gezonde groei wordt gevormd door de menselijke persoon, de eerbiediging van het leven en de waardigheid van iedere man en vrouw. Ik ken de inzet van de Maltezen om het leven te omarmen en te beschermen. Reeds in de handelingen van de apostelen onderscheiden jullie je door zoveel mensen te redden. Ik moedig u aan het leven te blijven verdedigen, vanaf het begin tot het natuurlijke einde, maar ook om het te allen tijden te behoeden voor afdanking en verwaarlozing. Ik denk vooral aan de waardigheid van de werknemers, de ouderen en de zieken, en van de jongeren, die het immense goed dat zij zijn, dreigen weg te gooien door luchtspiegelingen na te jagen, die van binnen zoveel leegte achterlaten. Dat is de oorzaak van het overdreven consumentisme, het zich afsluiten voor de behoeften van anderen, de geesel van de drugs die de vrijheid verstikken en verslaving creëren. Laten we de schoonheid van het leven beschermen. Verdergaand in de kompasroos kijken we naar het zuiden. Daar vandaan komen vele broeders en zusters op zoek naar hoop. Ik dank de autoriteiten en de bevolking dat ze hen hebben ontvangen in de naam van het evangelie, de menselijkheid en het Maltese gevoel voor gastvrijheid. Volgens de Fenicische etymologie betekent Malta veilige haven. De groeiende toestroom van de laatste jaren heeft echter geleid tot angst en onzekerheid, die ontmoediging en frustratie veroorzaken. Om het complexe vraagstuk van de migratie aan te pakken, moet het in een breder perspectief van tijd en ruimte worden geplaatst. In de tijd. Het migratiefenomeen is geen omstandigheid van het moment, maar markeert ons tijdperk. Zij brengt de schulden met zich mee van onrechtvaardigheden uit het verleden, uitbuiting, klimaatverandering en ongelukkige conflicten waarvan wij de gevolgen betalen. Vanuit het arme en dichtbevolkte zuiden trekken massa's mensen naar het rijkere noorden. Het is een feit dat niet met anachronistische afsluitingen kan worden verworpen, omdat er geen welvaart en integratie zijn, zal zijn in isolement. En dan is er de kwestie van de ruimte. De uitbreiding van de noodsituatie op het gebied van migratie, denkend nu aan de vluchtelingen uit het geteisterde Oekraïne, vraagt om brede en gezamenlijke antwoorden. Het is niet mogelijk dat sommige landen het hele probleem op zich nemen met de onverschilligheid van de anderen tot gevolg. En beschaafde landen kunnen het eigen belang geen duistere overeenkomsten goedkeuren met misdadigers die mensen tot slaven maken. Maar dit gebeurt. Helaas, het Middellandse Zeegebied heeft Europese medeverantwoordelijkheid nodig, zodat het opnieuw een toneel van solidariteit kan worden en niet de voorpost van een tragische schipbreuk van de beschaving. Het Mare Nostrum kan niet Europa's grootste begraafplaats worden. En nu we het toch over schipbreuken hebben, ik denk aan Paulus, die tijdens zijn laatste overtocht over de Middellandse Zee onverwachts op deze kusten aankwam en werd gered. Toen hij door een adder gebeten werd, werd hij als een misdadiger beschouwd. Kort daarna werd hij echter bijna als een godheid beschouwd, omdat hij geen gevolgen had ondervonden van deze beet. Tussen de overdrijvingen van de twee uitersten ontsnapte het primaire bewijs. Paulus was een man die nood had aan aanvaarding. Menselijkheid komt op de eerste plaats en wordt in alles beloond. Dat leert dit land, waarvan de geschiedenis heeft geprofiteerd van de wanhopige komst van de schipbreukeling. Laten wij in naam van het evangelie dat hij leefde en predikte ons hart verruimen en de schoonheid herontdekken van het dienen van mensen in nood. Laten we op deze weg verder gaan. Nu ten aanzien van hen die de Middellandse Zee oversteken op zoek naar verlossing, angst en het invasieverhaal de overhand hebben en het hoofddoel, de bescherming van de eigen veiligheid, tegen elke prijs lijkt te zijn, Laten wij elkaar helpen, de migrant, niet als een bedreiging te zien en niet toe te geven aan de verleiding om de ophaalbruggen op te trekken en muren te bouwen. De ander is geen virus dat moet bestreden worden, maar een persoon die verwelkomd moet worden. En het christelijk ideaal zal ons altijd uitnodigen om het wantrouwen, het permanente wantrouwen, de angst om binnengevallen te worden, de defensieve houdingen die de wereld ons van vandaag ons oplegt om die te overwinnen. Laten wij de droom van samenleven niet laten doven door onverschilligheid. Natuurlijk kost verwelkomen moeite en vraagt het offers. Dit was ook het geval voor Paulus. Om zichzelf te redden was het nodig eerst de goederen van het schip op te offeren. Maar verloocheningen terwille van een groter goed, terwille van het leven van de mens, wat Gods schat is, zijn heilig. En tenslotte is er de wind uit het oosten, die vaak bij dageraad waait. Homerus noemde het euro. Maar juist uit Oost-Europa, uit het oosten, waar het licht het eerst opgaat, kwam de duisternis van de oorlog. Wij dachten dat invasies van andere landen, vredestraatgevechten, dreigingen met atoomwapens, donkere herinneringen waren aan een ver verleden. Maar de ijzige wind van de oorlog, die enkel dood, verderf en haat brengt, heeft het leven van velen en de dagen van allen overspoeld. En terwijl opnieuw een paar machtigen, helaas opgesloten in de anachronistische pretenties van nationalistische belangen, conflicten uitlokken en aanwakkeren, voelen gewone mensen de noodzaak om een toekomst op te bouwen die ofwel er één zal zijn samen of er geen zal zijn. Laten wij nu, in de nacht van de oorlog die over de mensheid is neergedaald, de droom van de vrede niet laten vervagen. Malta, stralend van licht in het hart van de Middellandse Zee, kan ons inspireren, omdat het dringend noodzakelijk is het door oorlog verminkte gelaat van de mens opnieuw mooi te maken. Een prachtig mediterraan beeld dat dateert van eeuwen voor Christus, beeld vrede, Irene uit, als een vrouw die Pluto, rijkdom, in haar armen houdt. Het herinnert ons eraan dat de vrede rijkdom voortbrengt en oorlog enkel armoede. Het doet je denken dat in het beeld vrede en rijkdom worden afgebeeld als een moeder die een baby vasthoudt. De tederheid van de moeders die leven geven aan de wereld. En de aanwezigheid van vrouwen zijn het ware alternatief voor de boze logica van de macht die tot oorlog leidt. Wat we nodig hebben is mededogen en zorg. Geen ideologische visies en populisme dat zich voedt met woorden van haat en geen oog heeft voor het concrete leven van de mensen, voor de gewone mensen. Meer dan 60 jaar geleden, in een wereld die door vernietiging werd bedreigd, waar ideologische tegenstellingen en de ijzeren logica van de afstemmingen de wet dicteerden, verhief zich uit de Middellandse Zee een stem tegen de stroom in, die zich verzette tegen de verheerlijking van de eigen kant met een profetische impuls in naam van de universele broederschap. Het was de stem van Giorgio Lapira die zei: de historische conjunctuur waarin wij leven, de botsing van belangen en ideologieën die de mensheid in de greep van een ongelooflijk infantilisme brengt, geeft het Middellandzeegebied een hoofdverantwoordelijkheid terug. Het opnieuw bepalen van de regels, van een maatstaf waarin de aan delirium en onmatigheid overgelaten mens zichzelf kan herkennen. Dit zijn actuele woorden. We kunnen ze herhalen omdat ze zo actueel zijn. Hoezeer hebben wij behoefte aan een menselijke maat tegenover de infantiele en destructieve agressie die ons bedreigt? tegenover het risico van een verlengde koude oorlog die het leven van vele volkeren en generaties zou kunnen verstikken. Dat infantilisme is helaas niet verdwenen. Het duikt krachtig op in de verleidingen van de autocratie, in nieuwe imperialismen, in wijdverspreide agressie, in het onvermogen om bruggen te bouwen en uit te gaan van de armsten. Vandaag is het zo moeilijk om te denken met de logica van de vrede. Wij zijn gewend geraakt te denken met de logica van oorlog. Hier begint de ijzige oorlogswind te waaien, die in de loop der jaren is gevoed. Ja, er broeit al lang oorlog met grote investeringen en wapenhandel. En het is triest te zien hoe het enthousiasme voor de vrede dat na de Tweede Wereldoorlog is ontstaan, de laatste decennia is weggeëbt, evenals de weg van de internationale gemeenschap, waarbij een paar machtigen hun eigen weg gaan op zoek naar ruimte en invloed. En zo zijn niet alleen vrede, maar ook vele belangrijke vraagstukken, zoals de bestrijding van honger en ongelijkheid, de facto van de belangrijkste politieke agenda's verdwenen. Maar de oplossing voor ieders crisis is te zorgen voor die van anderen, want mondiale problemen vergen mondiale oplossingen. Laten wij elkaar helpen om te luisteren naar het verlangen van de mensen naar vrede. Laten wij werken aan het leggen van de grondslagen voor een steeds bredere dialoog. Laten we weer bijeenkomen op internationale vredesconferenties, waar het vraagstuk van de ontwapening centraal staat, met het oog op de toekomstige generaties. En laat de enorme fondsen, die nog steeds voor bewapening worden uitgetrokken, worden omgezet in ontwikkeling, gezondheid en voeding. Nog steeds in oostelijke richting kijkend, zou ik een gedachte willen wijden aan het naburige Midden-Oosten, dat weerspiegeld wordt in de taal van dit land, dat harmonieert met anderen, als om ons te herinneren aan het vermogen van de Maltezen om gunstige samenlevingen te genereren, in een soort convivialiteit van verschillen. Dit is wat het Midden-Oosten nodig heeft. Libanon, Syrië, Jemen en andere door problemen en geweld verscheurde contexten. Mogen Malta, het hart van het Middellandse Zeegebied, blijven kloppen met de hartslag van de hoop, de zorg voor het leven, het verwelkomen van anderen, het verlangen naar vrede, met de hulp van God, wiens naam vrede is. God zegene Malta en Gozo.
La cura per la vita, l'accoglienza dell'altro, l'anelito di pace, con l'aiuto di Dio, il cui nome è pace. Dio benedica Malta e Gozo.
Een stevige toespraak van Paus Franciscus. Voor ons is het dringend tijd geworden om samen met hem het Angelus te bidden. Dat gaan wij nu zo meteen doen, in het bijzonder voor de geestelijke vruchten van deze apostolische reis. En hopelijk hebben alle internationale leiders geluisterd. Daar bidden wij voor. En daarna kom ik graag bij u terug en gaan we nog even verder met het bespreken van deze apostolische reis van Paus Franciscus naar Malta.
Angelus Domini nunciabit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digne ficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante Christi fili tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus de fontis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria bij Radio Vaticaan. We gaan nog even verder met het bespreken van de apostolische reis van Paus Franciscus naar Malta, die dus van 2 tot en met 3 april heeft plaatsgevonden. We hebben daarnet kunnen luisteren naar de uitgebreide toespraak van Paus Franciscus gericht aan de president van Malta en alle aanwezigen. Maar, dat kon u ook heel duidelijk horen, was het ook een stem gericht aan de internationale politiek en aan de internationale gemeenschap. Het is gemakkelijk om de boodschap van de paus, zeker ook wat het betreft oorlog en dergelijke meer, te begrijpen als eenzijdig. Maar het is zeer belangrijk om te zien dat Paus Franciscus van bij het begin van het conflict tussen Oekraïne en Rusland steeds gesproken heeft en gekozen heeft voor de gewone bevolking. En wanneer hij spreekt over de internationale leiders, dan heeft hij het werkelijk over één ieder. Eén ieder draagt diezelfde verantwoordelijkheid. Het is een belangrijke nuance in de manier waarop dat Paus Franciscus deze boodschap heeft gebracht daar op Malta. Diezelfde dag nog is hij dan per catamaran vertrokken vanuit Grand Harbour naar Gozo, waar hij deelgenomen heeft aan een gebedsbijeenkomst in het nationale heiligdom van Tapinu. Dat is het beroemdste bedevaartsoord van Malta. Onze Lieve Vrouw die verscheen er in 1883. Het heiligdom bevindt zich op het eiland Gozo, waar hij dus per catamaran naartoe ging en vervolgens per pausmobiel verder ging. Op de binnenplaats voor het heiligdom stonden 3000 gelovigen op hem te wachten. Het was ook de bedoeling dat de paus een gouden roos zou schenken aan het heiligdom, maar uiteindelijk, omwille van dus die pijnlijke aandoening die hij heeft, werd dat overgelaten aan de bisschop. Een belangrijk moment dus opnieuw in zijn bezoek aan Malta. De paus die herinnerde in deze bijeenkomst, daar bij Onze Lieve Vrouw, eraan dat de kerk altijd moeilijkheden heeft gekend, zelfs in de vroegste dagen van haar bestaan.
Diciamo che i discepoli discutono e arrivano persino a litigare tra loro e che non sempre comprendono l'insegnamento del Signore. Piuttosto, tornare agli origini significa recuperare lo spirito della prima comunità cristiana, cioè ritornare al cuore e riscoprire il centro della fede.
We lezen dat de leerlingen ruzie maakten onder elkaar, dat ze zelfs onderling twisten en dat ze de leer van de Heer, het onderricht, niet altijd begrepen. Terugkeren naar onze oorsprong betekent de geest van de eerste christengemeenschap terugvinden. Dat we zeggen, terugkeren naar het hart van het geloof en het herontdekken. Hij vroeg de gelovigen ook om het vuur van hun geloof opnieuw aan te wakkeren, zich niet te beperken tot gewoontes en uiterlijke gebaren om op een of andere manier de religieuze schijn op te houden. De paus zei dat de vreugde van de kerk in het evangeliseren ligt.
L'elegante guardaroba degli abiti religiosi, infatti, non sempre corrisponde a una fede vivace animata dal dinamismo dell'evangelizzazione. Occorre vigilare perché le pratiche religiose non si riducano alla ripetizione di un repertorio del passato.
Een elegante kast gevuld met religieuze gewoontes komt niet altijd overeen met een enthousiast geloof, aangewakkerd door de dynamiek van de evangelisatie. Het is noodzakelijk waakzaam te zijn, opdat religieuze praktijken niet gereduceerd worden tot het herhalen van gebruiken uit het verleden. De paus gaf de Maltezen vervolgens enkele concrete manieren om deze religieuze praktijk werkelijk te beleven, zoals het zorgen voor de vluchtelingen afkomstig uit Afrika of Oekraïne.
Vi trovate in una posizione geografica cruciale che si affaccia sul Mediterraneo come polo di attrazione e approdo di salvezza per tante persone svalutate dalle tempeste della vita che per motivi diversi arrivano sulle vostre sponde. Nel volto di questi poveri è Cristo stesso che si presenta a voi.
U bevindt zich in een cruciale geografische positie. Tegenover de Middellandse Zee, als een begeerlijke plaats om te komen en een haven van redding voor zoveel mensen die door de stormen van het leven zijn bevangen en om verschillende redenen op uw kusten aankomen. Het is Christus zelf in de aangezichten van deze arme mensen. Na de plechtigheid ging de paus naar de apostolische nunciatuur, waar hij dan ook de eerste nacht van zijn reis op Malta doorbracht. De volgende ochtend, om 7:45, stond er al een privéontmoeting op het programma met de leden van de Sociëteit van Jezus, de Jezuïten, in de apostolische nunciatuur. En om 8:30 bezocht hij de grot van Sint Paulus in de basiliek van Sint Paulus in Rabat. En daar gaan we een volgende keer verder blijven bij stilstaan. Helaas is ons niet meer tijd gegeven. Maar dan gaan we nog even kijken naar die laatste dag, dat was dan zondag 3 april. En gaan we ook nog luisteren naar de homilie die Paus Franciscus heeft gegeven op het Piazzale dei Granai in Floriana. En waar hij dus nogmaals de gelovigen kon toespreken. Dat hoort u allemaal een volgende keer, in een volgende aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne en dan wens ik u nog een heel fijne dag toe. Alvast dank voor het luisteren en hopen stemt u ook een volgende keer op Radio Vaticaan af. We doen ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit en we zullen dus dan in die volgende aflevering stilstaan bij het laatste deeltje van de apostolische reis naar Malta. Van harte dank en nog een fijne dag gewenst.